Goedemiddag. Laten we beginnen met lied 210. Lied 210.
Goedemiddag allemaal, hier in de kerkzaal, maar ook degene die thuis nu meeluisteren of op een later tijdstip. Onze gastspreker is broeder Hoefnagel uit Sneek. Hartelijk welkom in deze dienst, waar hij als achtergrond voor werk doet, zal hij zelf al even toelichten, denk ik. Ik weet wel zeker trouwens. De bloemengroet, die gaan naar de familie Barendsen, die zijn momenteel op verlof. Maar ze vieren ook een 25-jarig jubileum bij het werk bij de MAF. Twee collectes, die zal ik straks al aankondigen tijdens de voorbeden. We gaan nu de dienst openen met het zingen van lied 446. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en indien mogelijk of u dat staande wil doen.
goedenavond. Ook deze avond spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is in naam van God de Heer, die alles gemaakt heeft, die altijd trouw is en die afmaakt wat Hij begon. En in het geloof dat we ook vanavond hier zijn samengebracht door zijn Heilige Geest ontvangen we vergeving, barmhartigheid en vrede van God de Vader door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer. Ik ben hier redelijk nieuw. 7 jaar terug ben ik hier voor het eerst geweest en dat was ook de laatste keer. En ik had staan na het foto met groet 9:45 en voor het foto met groet 4:46, prijs de Heer met blijde galmen. Hadden wij die al gezongen? Dan gaan we die nu zingen. Prijs de Heer met blijde galmen, lied 446 en daarna de gebeden.
Thank you.
Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Wat geweldig dat we die God mogen zoeken, ook in onze gebeden. Laten we onze harten op God richten en hem bidden. Heer, onze God, we komen bij u in gebed, Heer, om u te danken. Te danken dat u aan de ene kant de Heilige bent en uw naam heilig is op heel de aarde, maar toch uw naam aan ons verbonden hebt, aan ons, christenen. En we willen u danken, Heer, dat wij onze naam mogen verbinden aan de naam van uw Zoon, Jezus Christus. We danken u, Heer, dat u zichzelf hebt geopenbaard in hem, in Jezus, het levende woord. En dat u zich wilt openbaren in de Bijbel, het geschreven woord. En zo zijn we vandaag verbonden aan elkaar en verbonden aan u bij elkaar gekomen om rond dat woord te leren, bemoedigd te worden. Maar boven alles, Heer, ook om u te loven. En de Bijbel ligt voor ons open. We danken u dat we in een land leven waar dat kan. En nu die Bijbel open ligt, weten we dat het meer is dan letters en zinnen. Het zijn uw woorden. En daarom bidden we u, Heer, als God van de eeuwen en God van het levende woord, of u ons wilt helpen. Helpen te geloven. Helpen ons afhankelijk te weten van u. Want Heer, we hebben u en uw geest zo nodig. Zeker als we uw woorden overdenken. Heer, want hoe vaak is het niet een spiegel waarin we kijken en we ons beseffen dat we tekortschieten. Heer, daarom komen we bij u, Heer, met de vraag hoe u ons geloof wilt versterken. Heer God, wilt u ons geloven veranderen in een weten en ons hopen veranderen in een vast vertrouwen. Vertrouwen op u, zodat we mogen bloeien en vrucht mogen dragen. Ieder seizoen op zijn tijd. Heer, dank u wel dat dat kan door uw Heilige Geest. En we willen u bidden door uw Heilige Geest, Heer, of u onze oren wilt openen, zodat we vernieuwd mogen luisteren naar u en dat we getuigen mogen zijn van Christus. Maar dat u ook ons, Heer, ons verstand wilt verlichten, zodat we zullen begrijpen wat u zeggen wilt. Dat vragen we van u. Heer, laat uw woorden een levendmakend geloof in onze harten opwekken. En maak de belofte, Heer, van uw aanwezigheid waar, door uw Heilige Geest. Hier in dit Godshuis, maar ook in onze harten en in onze eigen huizen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u twee korte gedeeltes lezen. Uit Genesis 2 en uit Richteren 9. En ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Voor degenen die mee willen lezen, Genesis 2 vanaf het 8e vers tot het 15e vers. En daar staat dit. Ook plantte de Heere God een hof in Ede in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed van te eten, ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Ede om de hof te bevochtigen en vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van het land is goed. Ook is er balsamhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kus stroomt. De naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. En de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede om die te bewerken en te onderhouden. En dan gaan we door een paar hoofdstukken verder naar Richteren of Rechters. Het 9e hoofdstuk vanaf het 7e vers. En daar staat dit. Toen zij dit Jotam, wie dat is horen we straks. Toen zij dit Jotam verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan. En hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen: luister naar mij, burgers van Sichem, dan zal God naar u luisteren. Eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom: wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen: zou ik mijn olie opgeven die God en mensen in mij prijzen en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom: komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen: Zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Toen zeiden de bomen tegen de wijnstok, komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen, zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik, kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen, als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan een vuur uitgaan van de doornstruik dat de ceders van de Libanon zal verteren. Tot zover, daar gaan we straks over nadenken en voordat we dat doen zingen we met elkaar Hoe groot zijt gij, lied 886, al de verzen. Ik wil best uw belofte waarmaken en wat over mijzelf vertellen. Maar dat kan heel kort. Ik werk bij Dorcas, een christelijke organisatie voor hulp en ontwikkeling in het Midden-Oosten, Oost-Afrika en Oost-Europa. En elke zondag sta ik op de preekstoel. En de preekstoel is niet een reclamezuil, dus ik zal niks verder vertellen over Dorcas. We zijn hier vandaag bijeen rondom het woord. En we gaan nadenken over die twee gedeeltes die ik net met u gelezen heb. Dus ik hoop dat ik hiermee uw belofte heb ingewilligd en vragen mogen naar de dienst. Maar het kan u eigenlijk niet ontgaan zijn. Bij het voorbereiden van de preek was er nog helemaal geen sprake van. En wat gebeurde er afgelopen donderdag? Een leider van wat ooit een van de grootste wereldmachten was, Elisabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het gemene best van naties is afgelopen donderdag overleden. En haar zoon, koning Karel III, Charles III, is haar opgevolgd en nu de leider van deze naties. En het viel me op toen ik aan het kijken was naar al die nieuwsberichten eromheen en we zetten de BBC aan, dat er druk gespeculeerd werd over wat voor een koning dit zal zijn. De prins van Wales had altijd wat met klimaat. En zo wordt er nu ook gezegd, dit wordt een hele andere koning. Een koning voor een nieuwe tijd die aandacht heeft voor het klimaat. Dat zou echt Charles zijn. En ik denk dat ze daar wel een punt hebben. Een paar weken terug waren mijn vrouw en ik in Londen. En dat viel toevallig samen met het platinum jubileum van koningin Elisabeth. Die toen 70 jaar op de troon zat. Nog maar een paar weken terug. En we hebben ook daar de toespraken gezien. En de liefde voor het koningshuis. En Charles, net als zijn zoon, hield een toespraak en daar kwam het klimaat naar voren. Een hele belangrijke plaats nam dat in. En men zegt dat hij als koning, passend bij deze tijd, daar aandacht aan zal besteden. Passend bij deze tijd. Want ja, ook daar kun je niet omheen. We zitten midden in een crisis. Ik vraag me wel eens af welke crisis. Is het een milieucrisis? Is het een gascrisis? Is het een Oekraïnecrisis? Is het een klimaatcrisis? Is het een stikstofcrisis? We zitten midden in crisis. Maar klimaat en milieu nemen daar een hele belangrijke plaats in. En wat je daar ook van vindt, die crisis die passen heel erg bij deze tijd. Je ziet een schijnbare tegenstelling tussen mens en milieu. Tussen de schepping en de schepselen. En sommige mensen hebben daar zoveel aandacht voor dat het wel eens lijkt alsof het de nieuwe volksreligie nummer 1 geworden is. En ik zeg het expres zo. Want we leven in een bijzonder land, een sterk geseculariseerd land. Nog maar 45% noemt zich in ieder geval religieus. En er zitten alle godsdiensten bij. En nog geen eens 1/3 gelooft meer in het bestaan van een persoonlijke God. En toch zijn mensen heiligheid blijven zoeken. Ze hebben een behoefte. Een drang om betekenis te kunnen vinden. Om iets te kunnen vereren. Het lijkt een door God ingebakken aanleg in de mens te zijn. En als die heiligheid niet wordt gevonden in de kerk, zoals pakweg. Nou neem 70 jaar terug toen Elisabeth op de troon ging. Toen zaten in Nederland de kerk ook nog wel vol. En was het een vanzelfsprekend iets dat daar de zin gevonden werd. Maar als die nou niet in de kerk gevonden wordt. Dan zoekt de mens nog steeds en vindt ze het op andere plekken met gelijkgestemden. Je zou kunnen zeggen, Gods samenleving is ontworteld. En nog steeds is er een roep om nieuwe zingeving. En die vinden mensen dus vaak in de nieuwe religie rondom de natuur, waarin offers gebracht moeten worden. Grote offers. Dat is de ene kant. Negatief misschien. Maar de andere kant is dat de christelijke kerk, althans de wereld waar ik uitkom, ik kom van rechtsorthodoxe huizen, ben nou lid van een baptistengemeente, en van beide kan ik zeggen dat er weinig aandacht is geweest voor natuur en milieu. En toch is het Gods schepping. Maar er werd altijd gezegd, en dat werd me als kind ook verteld, je moet de schepper eren en niet de schepping, en er ligt een zondeval over de schepping is gebroken. En de mens is de kroon op de schepping. En al die argumenten die zorgden ervoor dat er weinig aandacht voor was. En ik denk dat daar belangrijke waarheden in zitten. Maar het is Gods schepping. Er staat in de Bijbel dat God zich verblijdt in de schepping. Psalm 104. En ik denk dat veel kerken, en ik weet niet hoe jullie erin staan, maar ongetwijfeld ook deze kerk nog een inhaalslag moeten maken. Want hoe vaak wordt er nou over de natuur gepreekt? Over dieren. Mijn dochter, die vroeg laatst, pap, hoe zit dat nou met dieren? Komen die eigenlijk in de hemel? En nou weet ik dat kinderen wel vaker van dit soort vragen hebben, maar mijn dochter is 19. En zou u het antwoord weten daarop? Eigenlijk stond ik met mijn mond vol tanden. Ik wist het niet precies. En ik weet het nog steeds niet heel precies. Maar ik heb haar toen gezegd van Hanna, de natuur neemt in de Bijbel een hele belangrijke plaats in. Dieren nemen een hele belangrijke plaats in de Bijbel. En ik had het er met haar over en op zondagschool hebben ze het daar nooit over gehad, terwijl ze wel die vraag ook vaak gesteld heeft. En dan ga ik de Bijbel lezen en dan zie ik dat dieren en natuur een belangrijk onderdeel zijn van Gods schepping. Ook de hemelse schepping, ook de hemelse werkelijkheid. Je kan er niet omheen. En natuurlijk kennen we die tekst die in de Bijbel staat, vanuit de natuur leer je God kennen. Maar Psalm 36, daarin staat, God is de redder. God is de Heer. God is trouw. God is de redder van mens en dier. Heb je dat wel eens gerealiseerd, hoe belangrijk dat dus voor God is? En als we dan kijken naar die beschrijvingen uit de Apocalyps, 4 dieren rondom Gods troon, ruiters op paarden bij de Apocalyps. Dieren en natuur zijn een onlosmakelijk onderdeel van Gods geestelijke schepping. En de Bijbel begint, we hebben daar net over gelezen, ook bij verhalen over de natuur. Wat dacht je van die verhalen van die 2 bomen? De levensboom en de boom van kennis, van goed en kwaad. En waar stonden ze? Ze stonden in een tuin die God zelf had aangelegd, de Hof van Eden. En die moet prachtig zijn geweest. Mijn vrouw en ik hebben ons vergaapt aan die mooie Engelse landschapstuinen. Nou, ze zouden verbleken naast de Hof van Eden. Dat weet ik zeker. En de Bijbel begint dus al met verhalen over bomen, maar hij eindigt ook met verhalen over bomen in het herstelde paradijs. Er staan een paar levensbomen en er is de boom van kennis en goed en kwaad niet meer te vinden. In Gods nieuwe normaal, het hemels Jeruzalem wat neerdaalt op aarde, eindigt dus ook met bomen. De Bijbel begint en eindigt met bomen en daartussenin een verschrikkelijk hoogtepunt. Die andere levensboom, Jezus Christus hangend aan het dode boomhout. En waarom hing die daar? Ook om het herstel van de schepping. Het herstel van de gebrokenheid mogelijk te maken. En lees de Bijbel maar eens door die ogen en dan kom je er niet omheen. Er is een olijftak, de duif bij Noach. Er was een brandend braambos, Mozes' ontmoeting met God. Er was een amandelbloesemstaf, die bloeide bij Aaron. Er was een wilde twijg aan een omgehakte boom, een profetie over Jezus Christus door Jesaja. De ceders van de Libanon worden bezongen door Salomo en in de psalmen. Nou, vul me in een bloeiende woestijn, je kan het niet bedenken. De Bijbel gaat ook over natuur. Of Hooglied. Nog zo'n boek waar bijna niet uitgepreekt wordt. Een lelie tussen de distels. Maar, let me eens op, haal de flora en fauna uit Hooglied en er blijft een heel dun boekje over. En het Nieuwe Testament aan Jezus Christus zet die traditie onverminderd voort met verhalen over het boerenleven. Als Jezus wat vertelt, denk maar aan het zaad in de grond. Allemaal verhalen over het boerenleven. De almachtige God wordt door Jezus, ik bedoel het niet respectloos, een boer genoemd. Ja, wij maken daar wat heiligs van. Hè? Mijn vader is de landman, maar Jezus zegt, mijn vader is net een boer en de wereld is net een akker. Nou, als Jezus Christus zelf die vergelijkingen durft te maken, moet dat ons dan niet aan het denken zetten? Moeten wij dat dan ook niet belangrijk vinden als kerk? Zouden wij ook niet een visie moeten hebben over natuur, over de schepping? En toch is dit niet het eerste waar we aan denken. Ik niet. Als ik denk aan de verhalen van Gods volk, dan denk ik aan die prachtige verhalen waarmee ik groot geworden ben. De legendarische koningen, David, Salomo of daarvoor, die rechters, die spannende Bijbelverhalen, verhalen over mannen zoals Simson, daar denk ik aan. Maar als je ze overnieuw gaat lezen, die verhalen, dan zie je er details in staan die in het eerste gezicht geen eens mij opgevallen waren. En daarom wil ik u in het kader van het thema van vandaag graag meenemen in een specifiek verhaal uit de tijd van rechters. Wat ik net gelezen heb, dat verhaal over Jotam, want dat begint en eindigt ook bij een boom. En eigenlijk begint het verhaal bij Gideon. De zoon van, jawel, een wijnboer. En Gideon had geen idee, was bezig met zijn boerenarbeid, wijn aan het persen en had geen idee dat hij geroepen zou worden in Gods koninkrijk, geroepen als rechter. En terwijl hij gewoon bezig is met zijn boerenwerk, gaat er iemand onder de eikenboom van Orfa zitten, staat er in de Bijbel. Orfa, dat is de woonplaats van Gideon. En daar is blijkbaar een eikenboom waar iemand onder gaat zitten en die gaat kijken hoe Gideon bezig is met zijn boerenwerk. En het blijkt een engel te zijn, een engel van de Heer, die hem aanwijst als bevrijder van Gods volk. En dat klopt ook wel, want Gideon bleek een gepassioneerde man te zijn. Een moedige man, die het opnam tegen de bezetter. En met een kleine ploeg mensen, letterlijk een Gideons bende, haalt hij een magnifieke overwinning. En die overwinning die Gideon behaalt, die is zo groot, dat de mensen hem tot koning willen kronen. En hier dat zomaar een einde kunnen komen aan het tijdperk van koningen. Van rechters en het tijdperk van koningen kunnen beginnen. Maar Gideon is anders. Gideon zegt, nee, ik word niet jullie koning. En mijn zoon wordt niet jullie koning. En mijn kleinkinderen zullen niet jullie koning worden. God is jullie koning. En 40 jaar lang is er vrede in het land Israël. Dat wil niet zeggen dat Gideon het leven van een heilige leefde. Staat in de Bijbel dat hij 70 zonen naast zijn dochters verwekt bij verschillende vrouwen. En de Bijbel zegt heel specifiek dat hij ook nog een minnares heeft in Sichem, het huidige Nablus, waar hij een zoon verwekt. En ik weet niet precies waarom de Bijbel dit doet en waarom Gideon dit doet. Maar die zoon noemt hij Abimelech. De man die geen koning wilde worden en zegt God is koning, die verwekt een kind bij een minnares en die noemt hem Abimelech. Mijn vader is koning. En dan gebeurt het onvermijdelijke. Gideon sterft. En dat kind van hem, dat buitenechtelijke kind, met die bijzondere naam, die ziet het wel zitten om de macht van zijn vader over te nemen. Hij denkt, ik ga mijn naam eer aandoen en hij gaat naar Sichem toe en hij gaat het op een akkoordje gooien met de inwoners daar. Hij is een groot redenaar, hij kan praten als brugman en hij zegt, jullie zijn mijn familieleden. En met allerlei drogredeneringen begint hij te vertellen. Die 70 zonen van Gideon die willen koning worden, maar ik ben jullie eigen vlees en bloed. Maak mij toch koning. Jullie eigen vlees en bloed, maak mij jullie leider. En zijn verhaal slaat aan. Het is een hele goede fondsenwerver, want vervolgens wat doen ze? De mensen gaan naar de tempel van Baal-Beret, de god wiens geest zou wonen in het gruis van de bladeren van de heilige eik van Sichem. En ze gaan naar die tempel en ze halen wat collectegeld en ze geven dat aan Abimelech. En ze zeggen, huur maar een leger in. En zo komt het dat Abimelech met het collectegeld van de afgod een leger inhuurt. En met dat leger gaat hij naar de geboortegrond van Gideon, Orfa, waar zijn 70 halfbroers wonen. En het leger neemt ze allemaal gevangen, stuk voor stuk. Nou, 68 worden er gevangen genomen. En alsof hij aan het offeren gaat, neemt hij ze mee naar een steen. En stuk voor stuk worden ze op diezelfde bloedsteen geëxecuteerd. Op één na, Jotam. Jotam had zich verstopt. En overleefde als enige de slachtpartij. En van Gideon waren nog maar 2 kinderen over. Abimelech en Jotam. En dan, als hij al zijn broers heeft afgeslacht, wordt hij onder de heilige boom van Sichem tot koning gekroond. Als ik jullie van tevoren had gevraagd wie is de eerste koning in het Oude Testament, hadden jullie Saul gezegd, vermoed ik. Maar Abimelech is dus de eerste koning in het Oude Testament. En hij wordt tot koning gekroond onder een heilige boom. En men vertelt Jotham wat er allemaal gebeurd is met zijn halfbroer. Over de kroning van zijn halfbroer en dat er niemand het verder heeft overleefd. En dan komt Jotham uit zijn schuilplaats en hij gaat midden op een berg staan, de berg Gerizim. Je hebt de Ebal en de Gerizim en daartussen ligt Nablus, wat vroeger Sichem heette. En hij ging op de ene berg staan en hij verheft zijn stem over het dal en hij zegt, luister naar mij, bewoners van Sichem, en als je naar mij luistert, dan zal God naar je luisteren. Geweldig, hè? Dat iemand zoveel vertrouwen heeft in de roeping die hij van God heeft gehad, dat hij zoveel gezag durft te preken. Luister naar mij, dan zal God naar u luisteren. En dan vertelt hij dit sprookje wat we straks gelezen hebben. Een bomen in een verre fabelachtig verleden die op zoek zijn naar een koning. We hebben het gelezen. En dit bomenverhaal is een verhaal vol tegenstellingen over goed en kwaad en met een duidelijke moraal. En heeft de bedoeling dat toehoorders zich daaraan kunnen spiegelen om de waarheid onder ogen te zien. En dit verhaal ging natuurlijk over Abimelech, de doornstruik. Maar het is denk ik veel te gemakkelijk als we de Bijbel alleen maar zo lezen. Denken dat het was voor de mensen van toen. Eerst en vooral moeten we onszelf ook altijd de vraag stellen, wat heeft dit mij nou te zeggen? Wat kan de VG Elburg hiermee? Wat kan ik persoonlijk hiermee? Nou, in eerste plaats is denk ik de boodschap van vanavond, vanmiddag, dat we geworteld moeten blijven. Geworteld in goede aarde. De bomen gingen wandelen en dan kan het niet anders dan dat je loskomt van je wortels. En nou staan de bomen niet meer stevig, ze zijn letterlijk ontworteld. En als je ontworteld bent, dan ga je dolend rond. En zoek je wanhopig naar leiding. Misschien is dat wel aan de hand in de huidige maatschappij. Een ontwortelde samenleving waar mensen dolend zoeken naar nieuwe zingeving. Maar ook voor de kerk is dit een gevaar. In coronatijd zijn veel mensen ontworteld geraakt, op afstand van de kerk gekomen. Dat kan wel eens een langdurige periode van droogte betekenen. En dat moet de kerk zich realiseren. En de kerk zelf, die kan alleen maar overleven als ze geworteld is in goede aarde. In contact met haar bron, als een boom in vaste grond. En dan maakt het niet uit als er jaren geen jaren van groei zijn. Dan maakt het niet uit als er periodes van droogte zijn. Dat overleeft de kerk wel. Als ze maar geworteld blijft in de vruchtbare grond van het geloof. En dat geldt ook voor mijzelf. En wij moeten ons allemaal afvragen, hoe ben ik geworteld als gelovige? Sta ik in goede aarde? Wat drijft mij? Wat drijft mijn houding in de kerk? Wat drijft mij ten diepste? Een super relevante vraag, juist nu. In dit verhaal wat Jotham vertelt, als we het hebben over vandaag, is dit ook een verhaal over leiderschap. Leiders die een gouden toekomst beloven. Mensen die ook nog in deze tijd een nieuwe koning zien als oplossing voor hun problemen. Maar je hoop vestigen op mensen, op een nieuwe premier, op een nieuwe manager, op een nieuwe predikant, dat valt vaak tegen. Macht en misdaad gaan zo vaak hand in hand. Weet u waarom? Omdat het meestal mensen zijn die de grond onder de voeten zijn kwijtgeraakt. Losgeraakt van de realiteit. En deze fabel zegt niet dat macht verkeerd is. Maar het is wel een waarschuwing dat het een bepaald type mens is wat streeft naar leiderschap en macht. Misschien zijn er daarom wel zoveel organisaties die overhoop liggen met een directeur. En zoveel kerken die overhoop liggen met een leider. En wanneer je dit verhaal leest en herleest, dan valt het op dat het juist de vruchtdragende bomen zijn die bedanken voor de eer. Geen van allen willen ze koning worden. En vervang dan het woord bomen maar eens voor mensen. Bedank jij wel eens voor een eervolle taak waarvoor je gevraagd bent? Heb je wel eens nee gezegd? Doordat je jezelf hebt afgevraagd, is dit nou de plaats waar ik het beste vrucht kan dragen? Zeg de volgende keer maar eens nee. Als het betekent dat je vruchten op moet geven. Zeg de volgende keer maar eens, laat mij maar lekker olijfboom blijven. Maar dan eindigt dat sprookje op een, als het niet zo droevig was, een hilarische manier. Dan komt die doornstruik en dan zegt die doornstruik, oh kom maar onder mijn takken schuilen, mijn schaduw is genoeg en bij mij zit je comfortabel. Ik hoef niet uit te leggen hoe zinloos deze woorden zijn. Maar het zijn mooie woorden die passen bij een leider die vol is van zichzelf en weinig voor de gewone man kan betekenen. En hoeveel mensen hopen niet op iemand. Iemand die komt die hen de weg kan wijzen naar een beter leven zodat ze het zelf niet hoeven te doen. Hoeveel mensen leven niet vanuit de hoop dat er een nieuwe leider, een nieuwe politieke partij, een nieuwe predikant, een nieuw kerkgenootschap, een nieuwe bijbelstudiegroep de weg zal wijzen naar beter. Maar wat dan als die teleurstelling volgt? Dat die nieuwe leider, die nieuwe dominee, die nieuwe manager, die nieuwe premier of zelfs die nieuwe Engelse koning enkel een praatjesmaker zou blijken te zijn. Uit is op eigen belang. Maar de Bijbel is niet alleen voor die ander. Die Bijbel vraagt die eerste plaats aan jezelf. Hoe geef ik leiding aan mijn werk? Hoe neem ik verantwoordelijkheid in mijn werk en in de kerk? En wat is belangrijker? Vrucht dragen door te doen waar je goed in bent? Of zit je op een andere reden op de plek waar je zit? Wat zijn jouw motieven? Dit soort vragen roept het in elk geval bij mij op over mijn werk, over mijn kerk, over mijn rol in de maatschappij, over mijn levenshouding, over mij als christen. Maar wat we nooit moeten vergeten is die reactie van Jotham zelf. Een hele opvallende reactie op onrecht. Ik werk voor Dorcas, nou, strijders voor gerechtigheid noemen ze dat. Nou, als je wil weten hoe je moet strijden voor gerechtigheid, dan moet je kijken naar Jotham. Hoe hij reageert op onrecht. Hoe hij zich daar in geloof tegen verzet. Zijn vader is overleden. Zijn broers zijn uitgemoord. Hij is als enige overgebleven samen met die andere halfbroer die de moordenaar is. Nog erger dan de doornstruik waarmee hij vergeleken wordt. En wat doet Jotham dan? Hij komt uit zijn hol. En hij komt niet met een zwaard uit zijn hol. Nee, hij komt zonder enige schaamte. In het vertrouwen dat God bij hem is. Hij had niet de middelen zoals Gideon, om een Gideonsbende op te trommelen. Had niet de middelen zoals Abimelech, collectegeld waarmee hij een leger kon inhuren. Maar hij verbergt zich niet, niet langer. Met God aan zijn zijde stelt hij het onrecht aan de kaak. Twee broers, beide fantastische redenaars, Jotham en Abimelech. Maar de een doet het voor eigen gewin en de ander doet het uit liefde, gericht op de ander. En dat doet de Bijbel vaak, hè? Twee mensen tegenover elkaar zetten, vaak broers zelfs. U kent de verhalen, Kain, Abel, Jacob, Esau, Abraham, Lot, Ismaël, Isaac, Amnon, Absalom. Je kan nog wel even doorgaan. En hier dus Abimelech en Jotham. En het is alsof het verhaal ons duidelijk wil maken van wie ben jij? Ben jij een Abimelech of ben jij een Jotham? Hoe gebruik jij je door God gegeven talenten? Gebruik je ze goed of leef je voor jezelf? En als je voor jezelf leeft, ja, dat kan best goed gaan. Lange tijd kan dat lucratief zijn, maar uiteindelijk overwint het goede. En in dit sprookje ontbreekt het, ze leefden nog lang en gelukkig. Maar het is wel eind goed al goed, want uiteindelijk na 3 jaar trekt Abimelech toch aan het kortste eind. En Jotham, die hield gewoon moedig vol tegen de klippen op. We mogen nooit verborgen houden uit een of andere misplaatste angst waar we voor staan. Als we preken, moeten we dat in liefde doen en niet in geweld. Als we handelen, mogen we dat onbaatzuchtig doen. Je biddend afvragen hoe we God kunnen eren. Want dan zijn we, zoals dat boek Psalmen zegt, als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht draagt op zijn tijd, waarvan het loof niet verwelkt. Dat zegt de Bijbel over het overdenken van God en het leven naar Gods wetten. En Gods wetten zeggen heel veel over landbouw, over natuurbeheer, over continuïteit. Ik hoef maar in herinnering te roepen dat je een dorsend rund niet mag melkkorven. Dat je een moedervogel niet uit het nest met jongen mag halen. Dat je een bokje niet mag koken in de melk van zijn moeder. De wet zegt er veel over. Want het lijkt wel alsof God ons duidelijk wil maken, juist in deze tijd, de schepping zucht. Schreef Paulus al. Maar wat schreef Paulus erachteraan? De schepping wacht met rijkhalsend verlangen naar het openbaar worden van de kinderen van God. En hoe moeten wij als kinderen van God dan openbaar worden? Hoe moeten wij onszelf aan de wereld laten zien? Rondom allerlei thema's klinkt het geluid, en ik weet niet hoe dat hier is, maar dat de kerk zich zo moet uitspreken. Zet je aan die kant, spreek je uit voor die kant. Heb een mening over corona, over vaccinaties, over politiek, over stikstofbeleid, over Rusland, over Oekraïne. De kerk moet zich als hedendaagse profeet uitspreken, zeggen mensen. Tegen de regering, enzovoorts. Maar is dat inderdaad hoe wij als godskinderen moeten zijn? Als de kerk in de maatschappij de profetische stem moet zijn, laten we dan ook de stem van de schepping horen, ter ere van de schepper. Ik denk dat de kerk voorop moet lopen in het verkondigen van de waarheid. En die waarheid is niet dat ze gewoon niet vol te houden, ook niet als kerk, dat jij het bij het rechte eind hebt en de ander niet. En dat we alle kwaadaardige intenties maar op een ander projecteren en geloven dat wij goed zijn en wij alleen maar heilige bedoelingen hebben. Zo werkt een politieke partij, maar niet een kerk. En je kan een preek niet luisteren En denken, dat is goed voor die en die. En jammer dat die er niet is, want die zou dit nog eens moeten horen. Die zou er wat van kunnen leren. De boodschap is altijd een persoonlijke boodschap. Want we schieten allemaal tekort. En we moeten allemaal offers brengen. Maar laten wij er alsjeblieft voor zorgen dat als de schepping Gods grootheid laat zien, dat dat ook geldt voor mijn kinderen en kleinkinderen. Maar niet door de schepping ter ere ten koste van de schepper. Maar de kerk zal wel voorop moeten lopen. Niet omdat dit nou een heel heilig thema is, maar juist omdat we leven in een tijd waar mensen eenheid zoeken in allerlei thema's. En die eenheid hoeft niet te zijn dat we het allemaal eens zijn over bepaalde dingen. Dat is niet wat Jezus bedoelt als hij zegt, Vader, ik bid tot ze één zijn. Maar we mogen wel samen nadenken over hoe we om moeten gaan met dit soort thema's. Want als we dat niet doen, dan wordt het gekaapt door een wereld zonder Christus. Dan krijgt het een andere betekenis. Nieuwe zuilen ontstaan. Zuilen op basis van rechtvaardigheid en zuilen op basis van duurzaamheid. En voordat we het weten, hobbelen we als de kerk erachteraan. Goed en kwaad betekenen wat anders dan wat de Bijbel zegt. Vrijheid betekent wat anders dan wat de Bijbel zegt. De regenboog is wat anders gaan betekenen dan wat de Bijbel zegt. Gelijkheid betekent wat anders dan wat de Bijbel zegt. En waarheid, dat wordt al helemaal niet meer gezocht in Jezus Christus. Nee, nieuwe dogma's worden hier opgelegd zoals de meeste mensen deugen. En wij hobbelen er maar achteraan. Hoe lang mogen wij nog het etiket schepping gebruiken? Hoe lang is dat woord nog politiek correct? Of nemen mensen daar straks ook aanstoot aan? De boodschap van vanavond is ook dat we visie mogen ontwikkelen, alleen al door er samen met God over na te denken. En te vragen, God, u gaf die opdracht aan Adam en Eva, maar hoe geef ik daar invulling aan in mijn leven? Want uw opdracht is nooit komen te vervallen. Maar wat we ons altijd moeten realiseren is dat sinds Adam en Eva er een verbroken relatie is tussen mens en God, maar ook tussen mens en mens en mens en schepping. En de schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. En het eerste kind van God wat openbaar werd, was Jezus Christus. Hij herstelde de relatie tussen God en mens. En wij mogen ons inzetten voor de relatie tussen mens en mens en de relatie tussen mens en schepping. Tot eer van God. Zelfs als we daar offers voor moeten brengen, want dat zijn offers aan onze schepper. Laten we zijn zoals Jezus was. Hij wees in alles op God. Zijn offers waren alleen tot eer van God de Vader, maar dat betekende niet dat hij de rest verwaarloosde. Zijn leven was tot eer van God. En het grootste offer wat onze Heer Jezus Christus heeft gebracht, daar begon ik mee, was toen hij daar hing, vastgespijkerd aan die levensboom, aan het dode boomhout, als koning gekroond. Niet met die overweldigende pracht en praal waarmee Elisabeth ooit gekroond is en Charles straks gekroond zal worden. Nee, onze koning is niet van deze wereld. Hij hing daar, gemarteld, zijn mantel afgenomen, de dode takken van een doornstruik om zijn hoofd gewikkeld, vernederd. Waarom? Om de mens, beelddrager van God, weer in relatie te zetten met zijn schepper. Laten wij leven tot eer van hem, voor onze schoonste Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 738, Schoonste Heer Jezus.
mooi lied. Ik kende het, de melodie wel, maar als je naar de woorden luistert en ook meezingt, over de schepping, over de schoonheid, waar wij zelf een onderdeel van zijn en ook verantwoordelijk daarvoor zijn. Met die verantwoording willen we ook denken aan onze dank en voorbeden. We hebben familie Barends al benoemd voor hun 25-jarig jubileum bij de MOF. En ik wil ook nog noemen Henk van Putten. Henk van Putten werd van de week weer opgenomen in het ziekenhuis. Ja, het is problematisch met zijn lichaam. Hij is zelf heel positief, zijn vrouw ook. Ik sprak ze van de week nog even. Maar zijn lichaam heeft veel moeite met de pijn die hij heeft en allerlei situaties die ze proberen op te lossen. Dus ze willen voor hem voorbeden doen. En uit de lijst van langdurige zieken willen we denken aan Willy Antgoor en zuster Kranenburg. Mag ik u voorgaan in dank en voorbeden? Vader in hemel, we willen eerst danken, Heer, voor deze dag. Deze dag dat er zoveel activiteiten zijn voor de jeugd. Voor iedereen die behoefte heeft om naar uw woord te luisteren. En dat we dat in vrijheid mogen doen. Heer, dat we mogen zingen over de schepping. Dat we mogen luisteren naar uw woord. We willen danken voor de familie Barendsen dat ze zo actief zijn voor de MAF. En we bidden voor hun en voor hun gezin. Heer, het werk wat ze doen in Oeganda voor het team van de MAF. Heer, wilt u ze altijd geduld en wijsheid geven om te zorgen dat de vliegtuigen de lucht in kunnen gaan om mensen te bereiken. En we willen voorbeden doen voor Henk van Putten met zijn vrouw. Heer, u kent zijn situatie. Moeilijk met zijn lichaam. Hoe kunnen de doktoren dat oplossen? Wilt u de doktoren wijsheid geven? En we bidden voor Henk met zijn vrouw, Heer, geef ze liefde en dat onze voorbeden voor hun ook mogen bemoedigen. Misschien een kaartje wat we kunnen sturen, dat ze mogen ervaren dat er aan hun gedacht wordt. En we willen denken aan de langdurige zieken, aan Willy Antgoor en zuster Kranenburg. Heer, het zijn twee personen die op de lijst staan van langdurige zieken. Die bijna dag in dag uit worstelen met hun lichaam, met hun ziekte. We willen ze bij u brengen en vragen, wilt u hun bemoedigen? Dat onze gebeden hun kracht mag geven. En dat ze mogen ervaren dat wij als gemeente rondom hen staan, achter hen staan. Zo vragen we uw zegen over al onze gebeden. Amen. Dan wil ik u nog de collecte aankondigen. De eerste collecte is voor de eigen gemeente. De tweede collecte is voor de stichting Love Revolution. En ik vroeg het even aan Marcel, wat betekent dat nou? Vanmorgen was er een band die zo heet. Maar de leider daarvan, die gaat wereldwijd evangelisatiewerk doen. Dat deed hij en dat doet hij tot nu toe ook nog. En daar is de opbrengst van de collecte. En dan zingen we tijdens de collecte 287, vers 1, 4 en 5.
Thank you.
We mogen inderdaad van hier gaan, dat doen we met de zegen van de Heer. Laten we gaan staan en die zegen ontvangen en aansluitend zingen lied 928. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar. Lied 928, aansluitend aan de zegen die we mogen ontvangen met de woorden. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.